Dit is Fragmenten.
In Fragmenten spreken theatermakers over boeken die hen inspireren.
Ik ben Jochem Veenstra.
Ik ben Suzanne Visser.
En dit is Radio De Richel. Vincent van den Berg is vandaag de gast. Wil jij hem inleiden?
Ja, je bent toneelspeler en theatermaker. En in 1995 studeerde hij af aan de toneelschool van Arnhem. Je was onder andere te zien in Maatschappij Discordia, Dood Paard, Toneel op Amsterdam, Theater Artemis, als ik het goed heb. Maar iedereen kent je voornamelijk van het Barre Land, neem ik aan. Een theatercollectief waar acteurs zowel regisseur, dramaturg, decorbouwer en speler in één zijn. En volgens mij bestuur jij ook de vrachtwagen, als ik het goed heb gelezen. Ja.
En moet iemand de vrachtwagen sturen. Ja.
En momenteel werken jullie ook samen met Company Marius aan een voorstelling, toch?
Klopt, ja.
En hoe heet die?
Voor niks omzonst.
Okay. En dat is dan op het werk van Johan Nestrooy?
Ja. Ja, dat wordt erop gebaseerd. Maar we gaan de volgende week pas echt aan beginnen. Dus hoe het gaat eindigen weten we nog niet.
Okay.
Het zou kunnen dat het een totaal nieuwe bewerking wordt. Door Czesław de Wijs geschreven. Het zou ook kunnen dat het nog dichter tegenaan zit. Of een mengeling van het alles maar. Dat is allemaal nog in progress.
Okay.
Ja. Maar het heet in ieder geval Voor niks omzonst.
Yes. En de boeken die je hebt meegenomen?
Ja, nou, ik heb grappig genoeg. Ik heb dus alleen maar boeken mee van... dat is per ongeluk, maar ik heb drie dingen meegenomen die ik al een paar keer heb gelezen. Ja, ik wist gewoon niet wat ik mee moest nemen. Toen dacht ik, moet maar dat meenemen wat blijkbaar elke keer aan mij blijft hangen of kleven of zo. En het grappige is dat ik ook nou niet per se weet... Ik heb er nog steeds geen grip op, eigenlijk. En op een bepaalde manier vind ik ze gewoon heel fascinerend. Dus het ene is...
Dat is het overkoepelende, dat je er allemaal geen grip op hebt. Heb je daarop uitgekozen?
Ja, nou, je denkt toch eigenlijk als je iets twee keer hebt gelezen dat je het dan wel kent. Maar het is helemaal niet zo. Dus je herinnering gaan... je herinnering en wat je leest en ik weet niet, dat loopt dan misschien nog wel meer door elkaar.
Want je hebt op het laatste moment heb je één boek veranderd. Was dat ook omdat je de ene dan wel kende en de andere niet?
Dat andere kende ik ook, maar dat had ik al vaker gelezen. Dan dacht ik, ik moet ook iets korts doen wat makkelijk is voor te lezen, is voor de radio. En toen heb ik dat toch net gewisseld met een toneelstuk. Dat was Wacht op Godot. Dat heb ik dus onlangs weer helemaal herlezen.
Van Beckett.
Maar dat is een toneelstuk. Het andere is Lucien Leuven van Stendhal. Dat is een roman. En het andere, dat is, het heet oorspronkelijk The Confidence Man van Herman Melville. En dat is vertaald als De Maskerade. Maar ik noem het toch altijd nog The Confidence Man. Want...
Wat u zei dat in het Nederlands vertalen? Confidence Man.
De man.
Is het een vertrouweling of is het de...
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. De confidence man. De man van het vertrouwen eerder, denk ik. Het gaat namelijk, het hele boek gaat over vertrouwen. En de man, over wie dat gaat, dat is de grootste bedrieger natuurlijk die er bestaat. En op zich dat het een maskerade is genoemd, dat snap ik ook nog wel. Want dat heb je pas na een paar hoofdstukken door, dat eigenlijk die figuur... Het speelt zich af op een boot en die figuur die elke keer daar opduikt op die boot of opeens aan bij de volgende aanmeerplaats het dek opkruipt of zo. Dat is elke keer dezelfde. En die heeft zich letterlijk vermomd elke keer om mensen aan te spreken op hun vertrouwen in hem of in de mensheid. Wordt continu over gefilosofeerd en uiteindelijk bedriegt hij ze de hele tijd. En op een gegeven moment weet je, en dat vind ik het ongelooflijk knap daaraan, weet je niet meer wie nou... Na op drie kwart of zoiets denk je, hè? Wie is nou de man die zich heeft vermomd? Nou, dat is echt ongelooflijk.
En is het trouwens zo dat je die boeken dan herleest ergens voor? Of is het omdat je er nog een keer aan denkt en denkt, goh, hoe zat het ook weer in elkaar?
Bij deze twee, die Stendhal en dat Melville, is het omdat... heel af en toe heb je toch opeens van die lievelingsschrijvers of boeken. En dat heb ik dan met Stendhal en Melville de afgelopen 5 jaar, 10 jaar, zoiets denk ik. Dat begon dan bij Melvin met Moby Dick. En op een gegeven moment denk je, ja, dan wil ik eigenlijk alles wel van lezen. En bij Stendhal, ik weet niet, op een gegeven moment kwam ik bij die Franse literatuur die ik helemaal niet kende. En dit vond ik ongelooflijk, bijzonder. Sprak me heel erg aan.
Maar dit heb je ook al een keer herlezen?
Dit heb ik ook net weer herlezen. En dat, die Confidence Man, die hebben we ook alweer herlezen, omdat die misschien zelfs wel gedeeltelijk ook nog weer onderdeel vormt van onze nieuwe voorstelling. Maar goed, los daarvan ligt hij eigenlijk altijd wel...
Wanneer heb je hem voor het eerst gelezen? 15 jaar geleden of al eerder?
Nee, ik denk 1 jaar of 8 geleden of
okay.
zo. Ja.
En Is dit dan het eerste? Nee, want welk boek van Melville had je nou als eerste?
Moby Dick, ja. Waarvan je ook wel denkt te weten wat het is. Maar als je dat begint te lezen, dan dat duurt wel een half boek, hoor. Dat is heel dik voordat hij überhaupt echt die walvis tegenkomt op zee. Ja. Dus dat is fantastisch. Het gaat ook, het gaat allemaal over. Er zit enorm veel wetenschap in en heel veel aardrijkskunde en dat soort dingen. En die Melville die heeft gewoon de hele wereld ontdekt, omdat hij op de vaart heeft gezeten. En die heeft op zulke uiteenlopende dingen geschreven. Nou ja, Margijn heeft onlangs bij het Barreland een hele mooie monoloog gemaakt naar aanleiding van een prachtig verhaal van hem. Hoe heet het ook alweer?
Bartleby?
Ja, Bartleby. Ja. Ja. Over passief verzet gaat dat. Ongelooflijk mooi. En hij heeft ook heel veel boeken geschreven die gaan gewoon over dat hij ergens...
Grappig, ik vond het veel meer over burgerlijkheid gaan.
Over burgerlijkheid?
Ja.
Oh ja?
Ja, over dat die burger... Want als je de voorstelling niet kent, het gaat over een notaris, een klerk. Ja.
Op een notariskantoor, ja.
Ja. Waarbij dan de ene bij een klerk een soort van verzet biedt. Dat zo is eigenlijk hoe jij het vertelt.
Ja.
Die biedt verzet door niets te doen.
Ja.
Maar ik vond het vooral eigenlijk gaan... Maar het kwam ook doordat Margijn juist de stem gaf aan de eigenaar van het bedrijfje.
Ja, ja.
En die kon er eigenlijk helemaal niet mee omgaan.
Nee, dat klopt. Nee, die werd wanhopig. Ja. En die raakte dus volledig uit balans door de vreemde verschijning van iemand die opeens niet volgens de normen zich gedraagt. Maar dus ook niets gewelddadigs doet. Snap
je? Is dat belangrijk voor je, dat iemand zich niet volgens de normen gedraagt? Want ik hoor dat ook een beetje terug in de Confidence Man.
Nou, de Confidence... Ja,
dat iemand...
Is dat zo? Ja, nou, het leuke daarvan is dat... Nou, allebei, kijk wat ze allebei doen. Dus allebei Melvin, dus dat klopt in dat geval wel. Is dat ze allebei de omgeving uit balans brengen. En dat is natuurlijk wel een mooi gegeven. Ook voor een toneelspeler misschien wel, ja.
En is dat dan ook hetgeen dat je aantrekt in dat boek, in The Confidence Man zelf, of zijn dat andere aspecten?
Misschien wel, ja, god, wat is het nou precies?
Wat maakt dat je het dan, waar je geen grip op hebt, of waar je dan steeds opnieuw naar het is zoekt gewoon, als je leest?
Nou, de manier van denken, denk ik. Dus het is heel speels. Het doet ook een poging om alles te beschrijven, eigenlijk. Want die boot, het staat er feitelijk voor, of Amerika, of de hele wereld. Dus er komt alles en er wordt alleen maar gehandeld op die boot. Dus eigenlijk een soort gesloten universum. Dus dat vind ik al een heel mooi gegeven. En dat er daarbinnen continu een gesprek wordt aangegaan tussen twee mensen vanuit hele archetypische kant. Alleen één daarvan, die neemt die rol elke keer aan. En is daar gewoon heel filijn en gevat in. En ook eigenlijk, maar ook, ja, ook wel bewonderenswaardig. Ik bedoel, het feit dat die iemand bedriegt, daar gaat het niet om. Het gaat erover hoe die juist probeert in mensen hun vaste denkpatronen daar inbreuk op te maken. Wat natuurlijk een meesterlijke truc is van een bedrieger, door iemand uit balans te brengen, in zijn denken in dit geval. Zoals een zakkenroller dat doet door je aan te stoten aan de andere kant en dan opeens. Snap je? Hij is eigenlijk een intellectuele zakkenroller, zoiets. Ik denk dat het een beetje is, ja.
Zul je het fragment lezen?
Ja, maar dat is goed. Dus ik wou eigenlijk... Ik vond het moeilijk iets te kiezen natuurlijk. Want ik had dus één heel leuk hoofdstuk, maar dat is 10 bladzijden. Dus daar gaan we alleen het einde van lezen. En dat is helemaal het begin van die bootreis. Komt hij al bij de barbier.
Dit is niet Moby Dick, hè? Dit gaat
nee,
over...
Nee, dit is over de Confidence Man. En de scheepsbarbier, die heeft een bord buiten hangen. En dat heeft hij heel mooi versierd. En daar staat op geen krediet. En dat is al zo'n soort icoon, dat ding, geen krediet. En dat staat voor die Confidence Man natuurlijk voor de grootste belediging. Want dat duidt alleen maar op geen vertrouwen eigenlijk. En dan op een gegeven moment heeft hij zich in het laatste hoofdstuk in de gedaante van de cosmopoliet, begeeft hij zich op de boot. En dan gaat hij zich door die barbier laten scheren. Maar dan begint hij meteen een enorm verhaal over dat hij eigenlijk vindt dat de barbier dus dat bord weg moet halen. En dan zegt die barbier, ja, dat zal me wel, maar ik vertrouw de mensen niet. En dan zegt hij, maar waar is dat wantrouwen dan gebaseerd? Ik bedoel, wat weet een kapper nou van de buitenkant? Die is alleen maar bezig met de buitenkant. Wat weet hij nou van de innerlijke kant? Nou zegt hij van, ik weet precies wat ze verbergen, want ze komen als sloeber binnen en daarna moet ik hun toepetje weer rechtkammen en zo. En dan zijn ze zogenaamd het heertje als ze buiten lopen. Dus snap je? Dus nou, daar gaat het de hele tijd over. Nou, uiteindelijk heeft die cosmopoliet hem dan Zover dat hij uiteindelijk dat hij zegt, oké, ik wil dat bord weghalen, maar dan moet de Cosmopolit dus borg staan voor het verlies als dat geleden wordt, doordat hij namelijk nu vertrouwen in de mensheid heeft, zoiets. Even kijken hoor, ik weet nou eigenlijk niet, want ik doe nog helemaal het eind. Even kijken hoor. Daar lees ik toch een klein stukje langer dan ik net had bedacht, want ik zie daarboven al, halverwege dat contract wordt er gezegd op voorwaarde, dit is het contract, ik val gewoon halverwege in, dat William Cream, dat vind ik al grappig, dat is natuurlijk de barbier, William Cream, voor de duur van de aangeduide termijn zijn mededeling geen krediet uit het zicht zou houden en op geen enkele andere wijze de geringste suggestie of wenk zal overbrengen, strekkende tot ontmoediging van verzoeken om krediet tijdens de uitoefening van zijn beroep voor bovengaand gespecificeerde termijn, maar integendeel door middel van daartoe geëigende en bevattelijke woorden, gebaren, handelswijze en gelaatsuitdrukkingen blijk zal geven van een totaal vertrouwen in alle mensen, in het bijzonder vreemden, bij gebreken waarvan deze overeenkomst nietig is. Voor akkoord op erewoord, heden de 1 april 18 puntje puntje te 12:15 in de salon van voorgenoemde William Cream aan boord van voornoemde boot de Fidel. Zo, barbier, zegt dan de Cosmopoliet, is dat in orde? Dat is in orde, zei de barbier, maar nu moet u nog ondertekenen. Nadat beide handtekeningen waren gezet, wierp de barbier de vraag op wie de akte onder zijn hoede zou nemen. Een kwestie die hij evenwel zelf oploste met het voorstel dat zij tezamen naar de kapitein zouden gaan om hem het document te overhandigen. Waarbij de barbier suggereerde dat dit een veilige handelwijze zou zijn, omdat de kapitein per definitie geen belanghebbende partij was en bovendien uit de aard der onderhavige zaak geen munt kon slaan uit schending van vertrouwen. Hetgeen werd aangehoord met enige verbazing en zorg. Maar barbier, zei de cosmopoliet, dat is niet de ware geest. Ik voor mij heb alle vertrouwen in de kapitein om het blote feit dat hij een mens is. Maar deze aangelegenheid, daar blijft hij buiten. Want zo u in mij geen vertrouwen hebt, barbier, heb ik het in u. Hier, houdt u het papier zelf. En hij overhandigde het met een royale zwier. Uitstekend, zei de barbier. Dan rest mij nu alleen nog het innen van de contanten. Oh ja, hij is dus al geschoren, hè? In het begin van het hoofdstuk. Hé, alweer die contanten, wat bedoelt u? Wel, in dit document verbindt u zich, meneer, garant te staan voor een zeker verlies. En zeker? Is het zo zeker dat u gaat verliezen? Zegt de cosmopoliet. Ach, het is misschien niet onjuist om het woord zo op te vatten, maar zo bedoelde ik het niet. Ik bedoelde een zeker verlies, begrijpt u? Een zeker verlies, dat wil zeggen een zeker verlies. Welaan, meneer, wat voor nut heeft het als u enkel opschrijft en verklaart daarvoor garant te staan, als u mij niet bij voorbaat een borg ter hand stelt die toereikend is? Ah, ik begrijp het, zei de cosmopoliet, de borgsom. Ja, en ik zal hem laag houden, zeg $50. Nou, is dat nu een goed begin? U, barbier, verbindt zich voor een bepaalde termijn de mens krediet te geven, vertrouwen in hem te stellen en begint met een eis die impliceert dat u degene met wie u de verbintenis aangaat voor geen cent vertrouwt. Maar goed, $50 is niets. Die zou ik u met alle plezier geven, waar het niet dat ik nu helaas toevallig haast geen kleingeld bij me heb. Maar in uw koffer hebt u toch wel geld? Ja, wis en waarachtig. Maar weet u, nee, heus barbier, u moet consequent zijn. Nee, u krijgt van mij dat geld nu niet. U krijgt van mij niet de kans om daarmee de geest van ons contract geweld aan te doen. Goedenacht dus en tot weerziens. Ja, maar wacht even, meneer, hemmend en hummend. U bent iets vergeten. Hé, zakdoek, zegt de cosmopoliet, handschoenen. Nee, niets vergeten hoor, goedenacht. Nee, wacht even, meneer, het scheren. Ach ja, dat vergat ik. Maar nu ik erbij stilsta, ik betaal u nog niet. Lees de overeenkomst, u moet me vertrouwen. Nee, kom, u bent verzekerd tegen verlies. Goedenacht, mijn beste barbier. Met die woorden beende hij weg en de barbier staarde hem in verbijstering na. Maar aangezien voor de hypnotische bekoring hetzelfde geldt als voor de natuurkunde, dat niets werking kan hebben waar het zich niet bevindt, was de barbier al ras tot kalmte en bezinning gekomen, waarvan het eerste blijk misschien was dat hij zijn bordje uit de lade haalde en het weer ophing, waarna hij de overeenkomst verscheurde, de indruk hebbende dat hij degene die hem had opgesteld naar alle waarschijnlijkheid nooit zou terugzien, vond dat hij dat gerust kon doen. Of die indruk al dan niet gegrond was, blijft ongewis. Maar nadien, wanneer hij zijn vrienden vertelde over dat nachtelijke avontuur, sprak de eerzame barbier altijd over zijn wonderlijke klant als de mensenbezweerder, zoals zekere Indiërs slangenbezweerders worden genoemd. En al zijn vrienden vonden hem eenstemmig een echte origineel.
Volg je verder nog de Barbier of volg je de Cosmopoliet?
De Barbier is nu van het toneel verdwenen. Die volgt nog één keer de Cosmopoliet. En dan is het schip aan het einde van zijn reis. Ja, ja.
Is het een soort van samenvatting van wat ervoor is geweest?
Dit stukje?
Ja.
Nee, dit is het leukst in die zin. Het leukst. Dat van die Barbier is een soort klein verhaaltje. Die andere zijn veel eindelozere gesprekken. Volgens mij zijn ze allemaal net iets anders. En deze, dit is ook een soort grap eigenlijk, toch?
Ja. Maar ik vind het vooral grappig dat het zo doorduikelt of zo. In zijn. Eigenlijk, ja. Nou, dat hij doorduikelt. Ik weet niet meer hoe ik het beter moet uitleggen dan dat.
Nou ja, wat ik het grappigste vind is dat hij. Zodra die man verdwenen is, meteen het bordje weer ophangt. Omdat hij eigenlijk meteen al doorheeft dat hij er niet in kan geloven. Wat natuurlijk ook terecht was.
En je had het net ook heel erg over, dat het gaat over vertrouwen.
Mm-hmm.
Als je dan kijkt naar dit verhaal, ja, hoe zie jij vertrouwen dan? Heb je het idee dat...
Nee, de moraal is, als het daarover gaat, zeker niet, dat je mensen niet moet vertrouwen.
Ja, en vind jij dat dat...
Ik vind het juist dat hij door zoveel te laten zien hoe makkelijk iemand kan bedriegen... snap je? Hoe stom het is dat mensen zo achterdochtig zijn.
Ja.
Dus ik denk eerder tegenovergestelde.
Dus jij zou... Misschien wel pleiten voor meer vertrouwen in elkaar.
Maar je bedoelt dus dat er dus zo... Er zijn zoveel mogelijkheden om de ander te bedriegen... en toch gebeurt het je elke keer niet.
Nee, daarom zou je moeten vertrouwen. Ik denk dat het uiteindelijk om gaat... Dat weet ik niet. Ik weet natuurlijk niet waar het om gaat. Maar ik denk eigenlijk dat het... Kijk, het gaat over dat mensen zich graag laten bedriegen. Ja. Dat toont het aan. Het gaat er niet over dat er mensen zijn die bedriegers zijn. Het gaat erover dat iedereen zich zo graag laat bedriegen... Maar ook met gewoon uiterlijk vertoon, hè? Dus niet alleen maar met geld of met dat soort dingen. Of met... We spelen continu rollen of zoiets. Of we verlangen haast van anderen dat ze een rol spelen... waar wij dan niet mee kunnen doen. Dus dat toont het eerder aan.
Zouden
dus ontmaskerd, snap je? Dus,
ja. Zouden we dan iets cynischer naar onszelf moeten kijken misschien?
Nee, iets eerlijker.
Oké, eerlijker. Ja.
Ja. En ook wel in dat je daar dus ook zo ontvankelijk voor bent om jezelf te bedriegen of zo, ja.
En haal je hier dan ook, haal je hier dan ook dingen uit om eerlijker naar jezelf te kijken? Of?
Goh, dat weet ik nooit. Nee, ik weet het niet. Volgens mij gaat het altijd over een soort van het genot van naar dingen kijken, dat het over herkenning gaat of zoiets, of dat het net iets in een ander perspectief zit. En ja, dat heb je dan weer op alle vele, hoe heet het, indrukken die je met je meedraagt. Zo zie ik het hoor. Ik zie alles wat ik lees en zo, wat dat betreft niet zozeer als studie in de zin om mezelf te verbeteren. Geloof ik niet zo in.
Wel om bedrogen te worden? Want een boek bedrieg je toch ook een beetje? Tenminste, fictie.
Ja, dat klopt. Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, tuurlijk. Ik laat me graag meenemen door het boek. Absoluut, ja. Ja. En wat ik zei, dat is ook zo knap. Dat je op een gegeven moment niet meer weet wie nou wie is. Maar dat is gewoon omdat dan de plotmatige structuur zo goed in elkaar zit. Dat je dus dan echt serieus aan het werk moet of zo. Dat vind ik er ook wel leuk aan.
Dat heb je hier in dit boek.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
En is daar ook een link te maken naar je werk als theatermaker? Je zei net al dat het wel... interessant is en je hebt het ook over rollen. Merk je dat je ook misschien op zo'n manier met je publiek wilt omgaan? Dat je ze hard laat werken en misschien ook wel wil bedriegen?
Ja, dat sowieso. Dat hoort natuurlijk bij het toneelspelen. Hè, dus je probeert mensen mee te nemen in je eigen gedachtegang of je eigen attitude. Dat zijn ook allemaal trucs eigenlijk. En wij werken natuurlijk ook met dat soort opbouw... dat je probeert mensen mee te nemen in een gedachtegang... wetende dat het op een gegeven moment ontspoort... of, Of de verkeerde kant op gaat, of weet ik veel wat. Of in een dilemma terechtkomt wat niet op te lossen is. Noem het maar op. En dus daar komen wel een aantal verleidingstactieken ook aan te pas, natuurlijk. Ja. Ja.
En is er een dilemma uit het boek dat je nog graag zou willen uitwerken in een voorstelling, specifiek van die reis?
Nou, god, dat weet ik niet. Ja, misschien dat er nu stukjes hiervan alweer in het volgende voorstelling wel weer voorbij komen. Maar dat zullen dan gedachtegangen zijn of een paar situaties. Maar ik heb ook wel eens gedacht om dit... Maar het is bijna niet te doen. Het is zo proza. Hè? Het is moeilijk hoor om te laten klinken. Maar ik heb wel eens bedacht hoe het zou moeten doen als je het op toneel doet. Namelijk een enorme grote bult verkleedkeren voor je leggen. En eigenlijk je continu verkleden. Hè? Dus je moet, zodra je dit gaat doen en echt gaat volgen wat het boek doet. Namelijk, ik ben nu de, weet ik veel wat... De man met het kribbelint of zoiets, of de man in de rouw en nu de cosmopoliet. En nou, dat is volgens mij niet de bedoeling. Ik zou juist gebruik maken van het feit dat je eigenlijk continu van rol verwisselt, terwijl je eigenlijk één en dezelfde persoon bent, zoiets haast. Maar ja, ik weet niet. Misschien dat het ook nog een keer gebeurt. Het zijn maar ideeën, hè?
En daarmee zou het eigenlijk bijna tegenovergestelde zijn als de laatste voorstelling, ja. Rijen, waarbij de hele tijd juist de persoon werd doorgegeven.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat was heel hoe heet het, schematisch, hè?
Ja, ja. In rijen waren het 12 acteurs, denk ik, zoiets.
Ja, weet ik niet meer. 10, denk ik, ja.
10.
Ja.
En er waren zoveel scènes ook ongeveer.
Ja.
Evenveel scènes als acteurs, ja. Want er waren de hele tijd de duo's die dan de scène hadden. En dan bleef het duo in de volgende scène hangen.
Ja, en er bleef de eentje, die had dan een nieuw duo. En kwam elke keer één wisselde voor de ander in, als een rijdans.
En bij deze zou je het dus precies andersom doen. Dan zou je eigenlijk de acteur niet verwisselen, maar de scène bijna verwisselen. Of zo.
Ja, ja, denk het wel, ja. Maar ik zou dus ook degene die bedrogen wordt door dezelfde laten spelen. Snap je?
Dus cosmopoliet.
In dit geval, als je het boek zou volgen, zou je dus één iemand hebben die de hele tijd zich verkleedt. Zo is het boek geschreven. Maar ja, dat is op het... Kijk, in dat boek moet je natuurlijk dat maar uit die woorden zien te destilleren wie er praat. Maar op het toneel zie je dat.
Ja.
Dus dan is dat eigenlijk, dan doet dat geen recht aan de verwarring.
Ah, ja.
Dus ik zou ze allebei de hele tijd laten verkleden.
Er zou nog een twist eigenlijk moeten.
Dat... Ja, ja, ja.
En is dat ook belangrijk in boeken? Zie je dat ook terug in de andere boeken die je hebt gekozen? Dat zo'n twist voor jou iets goed maakt of interessant om te lezen?
Nou, ik denk dat dit specifieke van Melville wel heel erg dicht tegen toneelspelen aan ligt. Gewoon door zijn structuur en doordat het echt over rollen gaat. Het grappige is, ik hou dus ook enorm van al die andere boeken die gewoon gaan over dat hij op een boot zit en dagenlang op zee zit. En alles uitlegt over hoe het grootvok en zeil, de brammast werkt en zo. En ja, weet ik veel, dat ben ik allemaal weer vergeten. Maar hij schrijft dat zo ongelooflijk prachtig. En ik heb ook wel, en het gaat ook over dat ze dan op eilanden komen waar nog... bijvoorbeeld eentje gaat over een volk wat hij dan ontmoet wat mensen eet. Maar dat wordt gezegd, maar dan blijkt hij daar te komen. En dan blijkt dat de liefste mens van de wereld te zijn natuurlijk. En toen dacht ik, maar waarom schrijft hij daar nou eigenlijk over? Maar wat dat ook weer was, net zoals dat dit een boot is waar... Hè, dat is de wereld op die boot, dus daar kan je niet vanaf, tenzij die aanmeert. Dus dat is ook een gesloten geheel. Dat eiland, waar die waarschijnlijk ook echt is geweest, hè, op zijn zeevaart. Daar woonden dus die, hoe heet dat nou, koppensnellers, menseneters?
Kannibalen,
precies. Dat was dat volk, dat woonde daar. Maar dat woonde daar in totale afzondering. En die waren dus naar buiten toe ongelooflijk agressief, omdat ze hun eigen gesloten wereld wilden beschermen. En naar binnen toe waren ze poeslief. En dat kwam omdat daar namelijk op dat eiland niet gewerkt hoefde te worden, omdat je gewoon al je eten gewoon van de boom kon plukken. Dus het was dus hij beschrijft eigenlijk een soort paradijs. En dat paradijs, dat gaat dus over... je hoeft niet te werken, je kan de hele dag luieren, of gewoon ze waren de hele dag aan het zwemmen. En ze waren heel aardig voor elkaar. Maar zodra je ook maar één stap probeerde uit het paradijs te doen, min of meer, dan keerden ze zich tegen jou. Of zodra je maar even aan de grens kwam, waar dus een ander volk was, waar ze dan ruzie mee hadden, waar dus ook gevochten werd, dan werd dat gesloten geheel doorbroken. Dus dat vond ik een heel interessant gegeven eigenlijk ook. Ook als een soort...
Lijkt me echt de hel.
Ja, natuurlijk is dat de hel. Maar hij beschrijft het dus eerst zo, dat je denkt van dat het heel mooi is. En wat ik er leuk aan vond, is dat wat er goed aan is, is dat dus blijkbaar, los van dat een wereld niet een gesloten geheel is, tenminste, niet zo door ons wordt ervaren, dat op het moment dat je je voorstelt dat je dus niet hoeft te werken, Maar dat je gewoon aan je eerste belevingsbehoefte kan voorzien door gewoon je tent uit te lopen en de eerste willekeurige boom iets uit te plukken en dat op te eten. En dat is het. Dat vond ik wel een goed, gegeven.
Wat dat wel het paradijs was?
Nou ja, nee, dat is daar eigenlijk. Dat daardoor er dus geen reden was tot agressie of oorlog.
Ja, daar was je mee eens.
Nou nee, dat weet ik niet, maar dat.
Vond je?
Dat vond ik interessant. Toen dacht ik van ja, wat is er nou leuk om. Snap je? Ik dacht, gaat het nou over een sociologisch onderzoek dit? Nou ja, een beetje wel. Maar met ook wel toch alweer. Ja, ik zag opeens het. Nou ja, er wordt nu toch ook wel gezegd, daar merken we nog niet zoveel van, maar dus af en toe zeggen mensen toch dat uiteindelijk het doel wel van onze economie en maatschappij eventueel zou kunnen zijn, als we niet de hele tijd oorlog maken bijvoorbeeld, dat we steeds minder hoeven te werken, steeds meer tijd hebben voor...
Ja, maar dat zeggen ze al 100 jaar.
Ja. Maar dat is toch ook een idee, Keynes zei dat toch ook, dat het uiteindelijk daar naartoe moest gaan. Meer zoveel mogelijk arbeidsproductiviteit.
Iedereen ervaart dat dit de meest drukke tijd is. Dus al 100 jaar vragen we ons af.
Ja, dus dan
gaan we naar de vrijheid.
Doen we wel iets verkeerd waarschijnlijk, ja. Hè?
Ja, dan groeien je natuurlijk ook niet zoveel bomen meer met allerlei appels die we kunnen plukken.
We hebben wel al het eten.
Ja, dat is waar.
En als je wil, kan je ook... Volgens mij zou je wel rond kunnen komen zonder te werken of bijna niet te werken 1 dag in de week. Als je heel goedkoop gaat wonen, heel goedkoop gaat leven. Nou.
Maar dan zal er altijd iemand zijn die wel moet werken om te zorgen dat jij dat allemaal tot je kan nemen, denk ik. Ik denk niet dat we...
Ja, maar ik denk dat je in 1 dag genoeg kan verdienen, zeg maar. Maar we doen het niet.
Nee, nu is alles gebaseerd op vernietiging en verspilling natuurlijk. En dat het allemaal heel slecht verdeeld is, dus wat dat betreft. En dat de wereldbevolking enorm groeit. Dus ik weet ook niet of dat wel waar is, hoor, dat andere. Maar goed.
Zullen we naar het volgende boek toe gaan?
Ja.
Welke zou dat zijn? Weet je waarmee je wil afsluiten?
Nee. Ja, ik dacht eigenlijk om met Confidence Man af te sluiten.
Ah, ja.
Maar die hebben we nu al gedaan, dus dat maakt niet uit. We gaan nu gewoon Wachten op Godot lezen.
En waar zijn we in het stuk? Of maakt dat niet zo
uit? Dat maakt niet uit. Ik kan wel zeggen, Wachten op Godot zijn 2 stukken, 2 delen. En dit is in het 2e deel. En even kijken waar we gaan beginnen.
En het 2e deel is bijna een herhaling van het eerste.
Het is min of meer een herhaling, ja. Het is net iets anders. Het is eigenlijk gewoon, je zou het ook kunnen zien als de volgende avond, dat hetzelfde stuk wordt gespeeld. Oké, waar zullen we beginnen? Potso is net weer opgekomen. Potso en Lucky, dat zijn de voorbijgangers. Vladimir en Estragon, die zijn de hele tijd op het toneel. Maar volgens mij, even kijken hoor. Potso, moet je alleen even weten, botst tegen... Even kijken hoor. Potso grijpt Lucky vast, die onder deze nieuwe last wankelt. Wat is er? Wie heeft er geschreeuwd? Lucky valt, laat alles vallen en sleept Potso mee in zijn val. Zij blijven te midden van de bagage liggen. Dat is het enige wat belangrijk is. Er liggen dus 2 mensen op de grond. Is dat Godot? Die komen net op tijd. Eindelijk, versterking. Is dat Godot? Help, roept Potso. We begonnen zwak te worden. Nu kan vanavond ons niets meer gebeuren. Help me, zegt Potso. Hij roept om hulp. We hoeven niet meer alleen op de nacht te wachten. Op Godot te wachten, te wachten, te wachten. De hele avond hebben we gevochten en waren alleen op onszelf aangewezen. Nu is het voorbij. Het is al morgen. Maar ze komen hier alleen maar langs. Help, roept Potso. De tijd gaat al op een andere manier voorbij. De zon zal ondergaan, de maan zal opkomen en dan gaan we weg van hier. Maar ze komen alleen maar langs. Dat is genoeg. Erbarmen, roept Potso. Arme Potso. Ik wist dat hij het was. Wie? Godot. Maar dat is Godot niet. Is dat Godot niet? Dat is Godot niet. Wie is het dan? Het is Potso. Ik ben het, zegt Potso. Help me opstaan. Hij kan niet opstaan. Laten we gaan. We kunnen niet. Waarom niet? We wachten op Godot. Oh ja. Misschien heeft hij nog beentjes voor je. Beentjes? Kippenbeentjes? Weet je dat niet meer? Was hij dat? Ja. Vraag het hem eens. Zullen we hem eerst helpen? Waarmee? Met opstaan. Kan hij niet opstaan? Hij wil niet opstaan. Laat hem dan opstaan. Hij kan niet. Wat heeft hij dan? Dat weet ik niet. Potso rolt over de grond, steunt, slaat met zijn vuist op de grond. Als we hem eerst eens beentjes vroegen. Als hij dan weigert, laat hem gewoon liggen. Je wilt zeggen dat hij aan onze genade overgeleverd is. Ja. En dat we voor onze hulp onze voorwaarden kunnen stellen. Ja. Dat klinkt werkelijk intelligent. Maar voor één ding ben ik bang. Voor wat? Dat Lucky ineens weer begint. Dan zitten we er lelijk in. Lucky? Die heeft je gisteren aangevallen. Ik heb je al gezegd dat ze met z'n tienen waren. Ach nee, daarvoor, die je geschopt heeft. Is die hier? Maar kijk toch. Nu beweegt hij zich niet. Maar ieder ogenblik kan hij losbarsten. En als we hem alle twee eens flink zouden afrossen. Je bedoelt hem aan te vallen terwijl hij slaapt. Ja, dat is een goed idee. Maar zijn we daartoe in staat? Slaapt hij werkelijk? Nee, het beste is, zoals Potso om hulp roept, daarvan te profiteren. Nee, het beste is, als Potso om hulp roept, daarvan te profiteren en dan op zijn dankbaarheid te rekenen. Hij vraagt niets meer. Hij heeft zeker alle hoop verloren. Dat is mogelijk, maar we moeten onze tijd niet verliezen met nutteloze redeneringen. Laten we iets doen, zolang de gelegenheid zich voordoet. Het komt niet iedere dag voor dat een mens ons nodig heeft. Niet dat men juist ons nodig heeft. Ieder ander zou net zo goed kunnen, waarschijnlijk beter. Het beroep dat men nu op ons doet is eigenlijk tot de hele mensheid gericht. Maar op deze plaats, op dit ogenblik, zijn wij de mensheid. Of wij willen of niet. Laten we van profiteren voordat het te laat is. Laten we voor één keer waardig het gespuis vertegenwoordigen waarbij we per ongeluk terechtgekomen zijn. Wat zeg jij ervan? Ik heb niet geluisterd. Het is waar, door met over elkaar geslagen armen voor het voor en het tegen te overwegen, doen we onze stand ook alle eer aan. De tijger snelt zonder enig nadenken zijn soortgenoten te hulp. Ofwel, hij redt zich in het dichtste kreupelhout. Maar daar ligt het probleem niet. Wat doen we hier? Dat moeten we ons afvragen. Wij zijn zo gelukkig het te weten. Ja, in deze ontzaglijke verwarring is één ding helder. We wachten op Godot. Dat is waar. Of dat de avond valt. We zijn op de afgesproken plaats, dat is zeker. We zijn geen heiligen, maar we zijn op de afgesproken plaats. Hoeveel mensen kunnen hetzelfde zeggen? Massa's. Denk je? Ik weet het niet. Het is mogelijk. Help! Zeker is dat de tijd onder deze omstandigheden lang duurt en ons dwingt tot daden die, hoe zal ik het zeggen, die op het eerste gezicht verstandig lijken, maar die voor ons een gewoonte zijn. Je zal zeggen, dat is om ons verstand van de ondergang te redden. Dat ben ik met je eens. Maar dwaalt het al niet in de eeuwige ondergrondelijke nacht? Dat vraag ik me soms af. Volg je mijn gedachtegang? Nou, dat gaat natuurlijk eindeloos nog zo. En eigenlijk is dit eigenlijk misschien wel een heel breedsprakig stukje.
Wat je net had?
Ja.
Hoezo?
Dat konden jullie niet horen, maar er waren hele stukken die Vladimir in zijn eentje zei.
En
terwijl heel hele grote stukken van de tekst natuurlijk.
Ja.
Vraag, antwoord, antwoord, vraag. Langs elkaar korte stukjes zijn. Ja.
Net in Melville, dat gaat bijna over een utopie of zo, of waar we het net over hadden.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk hebben we de situatie net vertelden we het als een utopie. Dat ja. Alsmaar wachten, want je eigenlijk hoef je niet voor je eten te werken. Terwijl ja. Hier is het juist dystopie geworden. Je
Klopt.
Bent aan het wachten
ja.
op iets wat komen gaat.
Ja.
Maar je blijft in die situatie hangen dat je alleen maar aan het wachten bent.
Ja.
Toch? Dat is toch wel je wachten op hoe het erover gaat. Of ja. misschien overgaat.
Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt wel. Ja, zo waar. Het is andersom. Dit gaat over de dood. Het andere ging over het leven. Ja, ja absoluut. Ja.
En heb je wel eens Wacht op Godot gespeeld?
Nee, maar dat wil ik dus wel heel graag gaan doen. Ja.
En Wie... andere stukken van Beckett wel?
Happy Days heb ik gespeeld. Ook samen met Chris en Waas, met wie wij dus nu die nieuwe voorstelling gaan maken van de Compie Marius. En wij hebben met Barland ook Eindspel gemaakt, maar daar zat ik dan niet in.
Ah, ja.
Maar daar was ik wel bij betrokken. Hebben we nog iets gedaan? Volgens mij niet, hè? Nee.
Ik wist van Eindspel, maar...
Ja. Ja.
En hoe komt het dat deze klassieker nog niet is gespeeld?
Ja, je moet ze één voor één af, hè? Kan ze niet allemaal in één keer.
Wie zou je willen spelen van deze mensen?
Vladimir of Estragon weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet.
Maar wel één van die twee?
Ja, zeker één van die twee. Ja. Ja. Terwijl die anderen ook heel leuk zijn, hoor.
Ja. Ja. Die andere twee, dat zijn bijna een soort van clowns. Of in ieder geval wat je net beschreef, is een soort van clownsnummer bijna.
Wat?
Nou, de een valt en trekt in en sleept de ander mee. Of zo.
Ja, ja, zeker. Dat klopt. Maar dat zijn ze eigenlijk allemaal. Hè? Ze worden eigenlijk allemaal wel als clowns beschreven. Maar die andere twee, die Potso en Lucky, die dus wel voorbij komen. Die Lucky die dan aan een touw zit en niks zegt en schopt. En één keer een enorme lange monoloog heeft. Die over het einde van de wereld gaat. Alleen dan op een hele ingewikkelde manier gezegd. Dat is eigenlijk gewoon een soort van... wat is dat nou... Ja, god, ik weet niet. Al die dingen gaan allemaal door elkaar. Ik wou die monoloog wel eens gebruiken als we de mail gaan doen. Want dan heeft Kostja toch dat toneelstukje over de wereld die vergaat. Ja. Nou, eigenlijk is die Lucky monoloog daar veel beter geschikt voor. Omdat die ons nog een beetje meer aan het denken zet dan dat andere stukje van Tsjechov. Waarvan je nu denkt van nou, dat is ook wel een slap stuk wat die Kostja heeft geschreven. Terwijl dat moet eigenlijk niet. Het moet wel een goed stuk zijn, vind ik.
Maar dat is eigenlijk maar de criterium waarom je het zou doen, of niet? Dat je wel aan het denken zet. Dus.
Nee, waarom ik dit wil... Nee, al die stukken gaan allemaal zo met elkaar rondzingen. Ik zou deze gewoon graag helemaal schoon willen doen ook. Absoluut, ja. Gewoon alleen maar dit.
Maar waarom heb je meer fascinaties bij Estragon en Vladimir dan?
Oh ja, dat lijkt me gewoon heel leuk om te doen. Dat zijn gewoon hele leuke,
voor die dynamiek tussen
dat
die
is ongelooflijk, ja, het is ongelooflijk mooi hoe dat geschreven is. En dat is volgens mij heel bijzonder om te spelen.
Je bent nu op toneelschool Amsterdam, ben je nu met studenten, ben je teksten aan het lezen, toch?
Ja, nou, deze heb ik ook net vorige keer, zijn we mee begonnen.
Ja, dat was precies mijn vraag.
Oh, ja.
Maar je zei daarvoor dat je eerst met die studenten, eigenlijk het aan het uitstellen was dat je toneel ging lezen met ze.
Ja, klopt, ja. Ja.
Waarom was dat?
Nou, omdat dit de eerstejaars toneelschoolstudenten zijn die ik ten eerste moest leren kennen, heel klein beetje. En ten tweede dacht ik van, laat ik maar eerst wat theorie eromheen lezen. Of wat dingen die... ik heb wat theorie gelezen en poëzie. Om een gesprek over literatuur te hebben in plaats van meteen over toneel. Omdat dat vaak zo, is mijn ervaring zo ongelooflijk verschillend is. Hoe mensen van verschillende kanten met verschillende ideeën over toneel op zijn opleiding terechtkomen.
Want...
En er zitten zoveel vooroordelen altijd tussen. Dus ik dacht, als ik nou eerst maar probeer dat toneel nog niet te doen, maar eerst het gewoon letterlijk over literatuur of over.
Want je geeft, welk vak geef je ze dan precies? Of wat
het heet te leren? Tekstanalyse.
Tekstanalyse, ah, ja.
Ja, dus ik lees gewoon, ja, hoe ik dat moet invullen, moet ik ook een beetje uitzoeken. Maar het gaat eigenlijk over zoveel mogelijk lezen en analyseren.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk ook over hoe je leest. Het is een soort puzzelen af en toe.
En voor jou is het dus makkelijker om eerst met die poëzie en die theorie te beginnen.
Ja,
is dat laagdrempeliger dan toneel?
Nee hoor, nee, dat is net zo ingewikkeld. Alleen je hebt het meteen over taal, dat was het. Het gaat in eerste instantie over taal. Ja. En het idee van heel veel mensen is mijn ervaring die op... Nou, gewoon niet eens die op een toneelschool komen, maar heel veel mensen überhaupt... die op het toneel staan, die zien, een beetje flauw. Dat is erg generaliserend om te zeggen. Maar je moet het ontdekken. Je moet snappen dat een toneelstuk een idee, een constructie is, een abstractie. En dat taal een abstractie is en dat het allemaal gaat over ideeën. En dat die ideeën worden vormgegeven weliswaar door archetypes of iets minder archetypische archetypes. Maar en dat uiteindelijk de persoonlijkheid van de toneelspeler misschien wel ergens raakt aan dat gevoel. Maar heel vaak wordt er gezien alsof het toneelstuk zelf dat gevoel is. En dat vind ik niet waar. Dus ik vind dat je dus dat toneelstuk moet bestuderen als iets abstracts. Zoals taal dat voor mij ook is.
Is het ook zo letterlijk in dat... Ik neem aan dat je het leest samen met de studenten of lezen zij het van tevoren?
Nee, we lezen gewoon ter plekke. Dus ik neem wat mee en als het bevalt gaan we nog de les daarna op door.
En lezen ze dan ook veel neutraler proza voor dan als ze zo'n stuk gaan voorlezen... dat ze gelijk met invulling die rollen proberen te
lezen? Nee hoor, dat viel heel erg mee. Ja, maar goed, dat heb ik... Ja, ik weet het niet.
Wat probeer je dat te voorkomen? Stuur je daarop aan of... Dus dat ze eigenlijk juist met een want je beschrijft bijna een soort van afstandelijke houding.
Ja, nou, ik vind altijd. Nou, ik hoop altijd dat je tijdens het lezen involved raakt. Hè? Dus dat de drift dat die te maken heeft met het lezen. En niet met de invulling van het. Niet in eerste instantie. Dus je kan gewoon door dat wat je leest en jezelf dat te horen zeggen, kan er een bepaalde opwinding ontstaan. En die kan voor dynamiek zorgen. Dat is iets anders dan wat wel vaak gebeurt, is dat die taal wordt gezien die ingevuld moet worden met iets van buitenaf. En dat heet dan, en dan wordt dat lezen veel te ingekleurd. En dan kan je vragen, wat heb je nou eigenlijk gelezen? En dan weten ze het over het algemeen niet.
Dan luisteren ze niet meer.
Nou nee, maar dat zie je op het toneel ook heel vaak hoor. Er zijn ook heel veel toneelspelers die er gewoon, waarvan ik denk van, je weet helemaal niet wat je zegt.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, ik weet niet hoe algemeen dit programma beluisterd wordt. Want in principe hoor je dat natuurlijk niet in het openbaar te zeggen over je collega's.
Nou ja, of misschien meer dan over een schrijver waarbij je dat vaak merkt of zo. Ja, misschien is dat meer een vraag. Merk je dat sommige schrijvers makkelijker ook met een afstand te lezen zijn dan anderen of zo? Wat maakt...
Nou, nee, dat maakt helemaal geen zak uit. Het gaat alleen over dat de attitude van het lezen in eerste instantie als... dat je dus niet moet beginnen er iets van te maken op het moment dat je niet weet wat er staat.
Ja, dus het ligt eigenlijk altijd bij de lezer zelf.
Ja, en soms gebeurt het ook in die lessen ook, en bij mijzelf ook, dat je al meteen een klik hebt met wat er staat en dus daar meteen heel veel kleur bij wijze van spreken aan kan geven. Dan heb je gewoon meteen de juiste snaar te pakken of zo. Dus het is niet zo dat je eerst heel studieus in een hoekje moet gaan zitten en dan precies moet weten wat het is. Maar de andere kant op, hè, zeg maar invullen, er iets op plakken, een gevoel vaak van buitenaf of zo, wat ook vaak een soort van psychologische invulling heeft en altijd gepaard gaat met dit is een personage en die voelt zich nu zo, want de situatie is zo. Terwijl die situatie is wat mij betreft alleen maar nodig om te kunnen snappen hoe het in elkaar zit. En die is ook nodig omdat je daar veel plezier uit kan halen. Maar het is niet hetgene wat, tenminste ik denk dat geen enkele schrijver het om situaties te doen is. Dat lijkt mij toch. Ofwel? Nee, dat denk ik niet. Ja, of hij noemt een boek Situations.
Ja, nou jij...
Nou, toch, als je die confidence... Of die Beckett neemt. De situatie is alleen maar de mal. Of zoiets waarbinnen zijn ideeën toch gegoten worden.
Ja, maar bij die andere is de situatie... zou je ook kunnen beschrijven als bij Melville,
ja?
Is de situatie van een barbier die een bord heeft opgehangen. En daar draait die situatie zich bijna door in.
Ja.
Dus daar is iets.
Maar het is ook een beetje een mal, toch? Ik bedoel, ik heb dat dan nu voor het eerst gehoord, maar je gaat wel automatisch verder denken. En ik bedoel, die situatie is heel concreet, maar op metaniveau gebeurt er ook. Of kan je ook heel veel verder nadenken en. Ja. Voelt het ook meer als een mal eigenlijk om ideeën te verspreiden of aan de man te brengen.
Ja. Ja, is dat... Ja, ik, misschien zeg ik het wel iets te absoluut nu, maar...
Nee, het is niet tot daar. Dus bij die barbier gaat het niet om dat je het alleen maar op die barbier projecteert, maar dat je het misschien ook nog verder ergens anders op kan projecteren.
Nee, ik denk dat het zo is dat doordat je die barbier, dat je daar een beeld bij kan maken, en bij dat schip en bij dat alles en bij de situatie een beeld kan maken, dat je daardoor in staat bent om de
abstracte ideeën vorm te geven.
Ja, om die kan je daarin gieten, maar en dan krijg je die ideeën tot je. Terwijl als je alleen zijn ideeën op een lijstje zou zetten, gaat dat natuurlijk niet.
Nee.
Dus het is een verhaal is een soort voertuig voor ideeën eerder of een situatie. En misschien werkt het ook wel zo voor een toneelspeler en voor een schrijver ook niet anders, dat we ook helemaal niet op ideeën komen als we die verhalen niet hebben. Hè? Dus het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Ze horen bij elkaar. Dus waarschijnlijk omdat wij het leuk vinden om verhalen te vertellen, komen daar ook die ideeën pas weer los.
Heb je misschien wel een voorbeeld waar het wel om de situatie te doen is?
Ja?
Ja, ik ben gevraagd om een te krasten voor een reclame van de Lidl. En daar gaat het over... die reclames zijn allemaal zo van, dit is lekker, maar dit is ook lekker.
Oh ja, dat is al op televisie.
Ja, precies. Ja. En ze proberen meer van dat soort situaties te bedenken. Want op een gegeven moment, daar drijft het dus helemaal op. Ja. Op die situaties.
Ja, maar een reclame is natuurlijk wel iets anders dan een boek, toch?
Ja, precies. Maar...
Nee, dit is niet waar. Zelfs dit is niet waar. Het idee hierachter is dat het gaat over wat is lekker.
Ja.
Daar gaat het over.
En die
over.
Moet je concreet maken in verschillende situaties.
En probeert dus te ontmaskeren dat wij denken dat lekker is het dure is. Ja, ja nee, wat dat betreft past het ook nog zelfs wel in de confidence man, denk ik.
En die past die in allemaal verschillende situaties dan, nou, toe? Om het te...
Ja, nee, dus ik vind dit geen situatie. Nee, nee ik vind dit eerder een idee. Ik zou het eerder een ideeënstuk van Lidl.
Ja, maar ze brachten... dus aan de telefoon brachten ze me alleen de situatie eigenlijk.
Ja.
Maar omdat ik dat dan misschien zou moeten gaan spelen.
Ja. Maar het probleem is natuurlijk dat situatie... Ja, god, het is nog ingewikkelder, want dit is natuurlijk een reclame. Dat gaat uiteindelijk over om jou te beïnvloeden.
Ja, de kijker. Hm? De kijker.
Ja. Ja.
Zullen we naar het laatste boek gaan?
Ja.
Ja? Oh ja, nou het laatste boek, dat is dan wel leuk dat we daarmee eindigen, want dat is eigenlijk... Kijk, dit is een soort, denk ik, een soort Franse... Dat is dus Lucien Leuwen, hè, van Stendhal. Dat is eigenlijk een soort Franse beeldingsroman. En dat vind ik, ja, daar beleef ik ook altijd veel plezier aan beeldingsromans, romannen. En...
Wat is een beeldingsroman?
Nou, dan gaat het vaak over een jonge adolescent die net het ouderlijk huis heeft verlaten om de grote wijde wereld in te trekken. En die wordt dan heel snel heel ongelukkig, omdat hij of verliefd wordt, zoals in dit geval, of weet ik veel wat. Of, nou, in ieder geval, het is nog een lege huls en door het boek heen komt hij in allerlei situaties terecht die hem vormen. Daar komt het eigenlijk op neer, volgens mij. Als ik het heel simpel probeer uit te leggen. En los daarvan is een beeldingsroman niet alleen... speelt het zich ook nog altijd in een bepaalde politieke achtergrond. Dus de beeldingsroman is volgens mij ook maar gewoon weer een vorm... om iets te zeggen over een maatschappij. Alleen dan aan de hand van iemand die die maatschappij leert ontdekken. Met al zijn, vooringenomenheden in eerste instantie... Maar dit is net, en dit boek gaat dan over de maatschappij die net wordt ontwikkeld nadat er een aantal hele grote omwentelingen in Frankrijk zijn geweest. Naar aanleiding van de Franse Revolutie en die monarchiewisselingen, de adel weer en dan weer de monarchie.
Nou, ja, eigenlijk tijdens de restauratie daarvan, toch?
Ja.
Na Napoleon nog.
Ja, en, precies. Ja. Ja, en dat is een hele bizarre periode waarbij volgens mij er zoveel wijzigingen in hoe die maatschappij vorm moest krijgen. Maar... Toen ik dat een beetje begon te lezen, naar aanleiding van dit boek eigenlijk, omdat ik niet snapte in wat voor tijd dat nou, wat er daar eigenlijk gebeurd was, moest ik dat een beetje uitzoeken dat in Frankrijk zat. En toen dacht ik, oh ja, het is eigenlijk gewoon in die tijd is de moderne maatschappij heeft vorm gekregen zoals wij hem nu kennen.
Ja.
Dus daar is ook, dus de vader van Lucien Leuwen is ook zo'n bankdirecteur. Dat is dus niet iemand van adel, maar dat is eigenlijk zoals we nu de Nouveau Riche kennen. Maar toen al meteen, snap je? Dus al meteen in het moment dat die nieuwe maatschappij werd vormgegeven met zijn hele geldsysteem. En zijn systeem dus die niet meer op afkomst, maar op een andere soort hiërarchie. Namelijk naar aanleiding van dat geld of zoiets werd gebaseerd. Was het al meteen zo corrupt en zo rot als we het nu ook ervaren. Dus dat vind ik ook wel weer heel fascinerend. Nou, daar ook in zit. Maar goed.
Maar Lucien is dus de hoofdpersoon van het boek en niet de schrijver, voor als je dat misschien dacht.
Nee, Stendhal is de schrijver.
Ja.
Even kijken. Nou, ik zal nu een kort stukje doen.
Moeten we een voorgeschiedenis weten van verder dan die vader?
Hij is... het is eigenlijk jammer. Ik heb echt eindeloos gezocht naar een stukje wat ik herinnerde, wat ik ongelooflijk mooi vond. Maar dat kan ik niet meer vinden, dus ik heb het dus nu twee keer gelezen. Dan moet ik gewoon nog weer een derde keer lezen. En misschien heb ik het ook inmiddels wel helemaal bedacht, hè? Want dat kan natuurlijk ook. Dat ik,
Wat ik misschien wel afvroeg, wat ik heb gelezen is dat dit boek, Stendhal heeft veel geschreven. En het was eigenlijk de bedoeling dat er heel veel geschrapt zou worden in dit boek. Maar het is na zijn dood pas gepubliceerd.
Oh,
dus dat er heel veel edities, zijn eigenlijk niet hetzelfde. En volgens mij is de laatste vertaling uit 2007, die heeft dan wel, zeg maar, alles. Maar dat is dan weer, dat heeft hij nooit als zodanig als boek bedoeld. Dus
maar jij denkt dat ik twee edities heb gelezen?
Nou, dat vraag ik me nu dan af. Dan denk ik, dat zou zomaar kunnen.
Nee, want ik heb hetzelfde dit boek voor me, dat heb ik gewoon twee keer gelezen dus dat is het niet. Nee, het is een ongelooflijk geestig stukje, want hij gaat namelijk uit Parijs. Komt hij dus, hij wordt als officier, of wordt hij meteen in het leger, krijgt hij een baantje. Dat hebben ze dus voor hem geregeld. Dat is gewoon een rijke luiszoontje. En die zit dus in de provincie. En daar is nog helemaal dat adellijke milieu. En daar wordt hij verliefd op iemand. Daar gaat dit stukje over. Maar dat stukje wat ik wou voorlezen, dat gaat erover dat hij bedenkt eigenlijk dat hij helemaal niks met dat Parijs en alles te maken wil hebben. Dat hij eigenlijk bedenkt op dat moment, ik ga gewoon mijn hele leven gooien op mijn uiterlijk vertoon. Ik heb geen ideeën, zegt hij ook. Het interesseert me allemaal niet. Op het moment dat ik zorg dat iedereen een bepaald beeld van me heeft, dan ben ik gelukkig. Want dan straalt wie ik ben uit hun ogen, weet je wel zo. Dus het gaat alleen maar over dat hij bedenkt om gewoon... ontkomen aan zichzelf door alleen maar bezig te zijn met hoe die wil overkomen. Nou, daar heb ik toen smakelijk om gelachen, weet ik nog. Maar misschien is het maar een zin geweest, hè? Dat kan ook. En dat ik denk dat het een hele bladzijde was. Mm-hmm. En hij loopt heel veel. Hij is dus nu in dat dorp van Nancy, een stadje, een provinciestadje. En hij loopt ook heel veel te denken en zichzelf te vervloeken, 's nachts vaak in dat. Of dan zit hij op een steen of dan gaat hij paardrijden in de bossen. En dan heeft hij hele verhalen tegenover zichzelf. Ik denk dat deze ook ergens 's avonds is, maar dat weet ik niet meer. De volgende dag gedroeg Leuven zich absoluut als een geestelijk gestoorde. De luitenants en kameraden die zich weer van hun slechte kant lieten zien, zeiden tegen elkaar. Die mooie dandy uit Parijs is geen champagne gewend, hij is nog in de war van gisteren. We moeten hem vaker laten drinken, dan kunnen we hem ervoor, tijdens en erna voor de gek houden. Prima. De dag na zijn eerste weerzien met de vrouw van wie Leuven zich zo zeker voelde, was hij totaal buiten zichzelf. Hij begreep niets van wat hem overkwam, van de gevoelens die hij in zijn hart voelde opkomen, en evenmin van het gedrag van de anderen tegenover hem. Hij dacht dat ze toespelingen maakten op zijn gevoelens voor mevrouw de Chatelier, en hij had al zijn verstand nodig om niet kwaad te worden. Ik zal maar van de ene dag in de andere leven, zei hij tenslotte bij zichzelf, en steeds die dingen doen waaraan ik het meeste plezier beleef. Als ik maar niets vertrouwelijks tegen wie dan ook zeg en aan niemand over mijn gekte schrijf, zal nooit iemand ooit tegen me kunnen zeggen, jij bent gek geweest. Als deze ziekte me niet uit het leven wegrukt, zal ik me er tenminste niet over te hoeven schamen. Goed verborgen waanzin heeft de helft minder kwalijke gevolgen. Het gaat erom dat ze niet doorhebben wat ik voel. Een paar dagen voltrok zich in Leuven een complete verandering. In gezelschap was men verrukt over zijn vrolijkheid en esprit. Hij heeft slechte principes, hij is immoreel, maar hij spreekt voortreffelijk, werd er bij mevrouw Dupuis-Lorrain gezegd. Waarde vriend, u vergooit al uw kwaliteiten, zei deze vrouw vol esprit op een dag tegen hem. Hij sprak om te spreken, hij verdedigde het voor even zo goed als het tegen. Hij overdreef de details van alles wat hij vertelde en dikte ze aan. Hij vertelde veel en uitvoerig. Kortom, hij sprak als een geestige provinciaal. Zijn succes was dan ook enorm. De inwoners van Nancy herkenden wat ze gewoon waren te bewonderen. Daarvoor vond men hem eigenaardig, zonderling gemaakt en vaak onbegrijpelijk. In werkelijkheid was hij doodsbang om te laten raden wat er zich in zijn hart afspeelde. Hij zag zich zorgvuldig bespioneerd en bewaakt door dokter Dupoirier. Die hij ervan begon te verdenken dat hij onder één hoedje speelde met Thiers, een scherpzinnige man en de minister van politie van Louis-Philippe. Maar Leuven kon niet breken met Dupoirier. Het zou hem zelfs niet gelukt zijn hem op een afstand te houden door niet meer tegen hem te spreken. Dupoirier had zich in die groep wortel geschoten. Hij had Leuven er geïntroduceerd en met hem breken zou bespottelijk en bovendien buitengewoon lastig zijn geweest. En als je niet wilde breken met een man die zo actief was, zo innemend en zo licht geraakt, moest je hem wel behandelen als een boezemvriend, als een vader. Bij deze mensen kun je het er niet dik genoeg opleggen en hij begon te praten als een echte toneelspeler. Hij was steeds bezig met een rol en wel de meest komische die er in hem opkwam. Hij gebruikte met opzet belachelijke uitdrukkingen. Hij was graag met anderen samen. Eenzaamheid was voor hem onverdraaglijk geworden. Hoe ongerijmder de stelling die hij verdedigde, des te meer leidde die hem af van het ernstige deel van zijn leven, dat hem geen voldoening schonk en zijn verstand was de clown van zijn hart. Hij was geen Don Juan, verre daarvan. We weten niet wat er later van hem worden zal, maar vooralsnog was hij totaal niet gewend zich onder vier ogen tegenover een vrouw anders te gedragen dan hij zich voelde. Tot nu toe had hij de diepste minachting gehad voor dat soort handigheid, waarvan hij nu het gemis begon te betreuren. In ieder geval maakte hij zich in dit opzicht niet de minste illusies. die verschrikkelijke woorden van Ernest, zijn geleerde neef, over zijn geringe gevatheid tegenover vrouwen, klonken nog altijd na in zijn hart. Bijna even sterk als de afschuwelijke woorden van postmeester Bouchard over de luitenant-kolonel en mevrouw de Chatelier. Wel 100 keer had zijn verstand hem gezegd dat hij toenadering tot die Bouchard moet zoeken. Dat er hem met geld of goede woorden meer bijzonderheden te ontfutselen waren, maar hij kon het niet. Als hij die man uit de verte op straat zag, kreeg hij al kippenvel. Zijn verstand achtte zich gerechtigd mevrouw de Chatelier te minachten en zijn hart vond iedere dag nieuwe reden om haar te aanbidden als het zuiverste, het meest hemelse wezen, ver verheven boven overwegingen van ijdelheid en geld, die als het ware een tweede godsdienst van de provincie zijn. De strijd tussen zijn hart en zijn verstand maakte hem letterlijk bijna gek en zeker een buitensporig ongelukkig mens. Het was precies de tijd waarin zijn paarden, zijn Tilbury en zijn personeel in livrei de jaloezie wekten van de luitenants van het regiment en van alle jonge lui in Nancy en omstreken, die omdat ze zagen dat hij rijk, jong, tamelijk knap en moedig was, hem zonder enige twijfel beschouwden als de gelukkigste mens die ze ooit hadden ontmoet. Zijn sombere melancholie als hij alleen over straat ging, zijn verstrooidheid en zijn op het eerste gezicht boosaardige bewegingen van ongeduld gingen door voor uitingen van verwaandheid van de voornaamste en nobelste soort. De best geïnformeerden zagen er een knappe imitatie van Lord Byron in, over wie in die tijd nog veel werd gesproken.
Vind jij hem sympathiek, Lucien Leeuwen?
Ja, de hoofdpersoon is altijd sympathiek, hè?
En wat vind je zo sympathiek aan hem?
Nou ja, dit vind ik, ja, het leuke vind ik dat hij zo ongelooflijk hard roept om probeert te ontkomen aan alle dingen die hij, alle veranderingen die hij in zichzelf voelt. En daar ook vreselijk ongelukkig, hij wordt er zo ongelukkig elke keer van. En elke keer is hij weer zo blij als hij heeft bedacht, ik ga het gewoon nu zo doen. Maar ja, dat lukt hem natuurlijk niet. En op, maar een hele gedeelte ook hoor, want op een gegeven moment, hij maakt ook beslissingen op een gegeven moment en dan... Hij gaat uiteindelijk naar Parijs. Hij gaat uiteindelijk volledig voor zijn vader werken. Volledig corrupt ook, maar meedogenloos. Dus hij kan zich ook handhaven in die maatschappij. En het lukt hem ook zelfs om die liefde op een bepaalde manier zelfs wel te consumeren. Maar elke keer tussendoor heeft hij zulke... Ja, hij raakt en in de war van zichzelf en hij veracht zichzelf omdat hij zo onbetrouwbaar is. Nou ja, ook alweer, hè?
Ja, het is wel een terugkerend thema.
Ja. Ja, grappig, ja. Maar nee, ik vind het meesterlijk, al die, monoloog-interieurs.
Heb je die ook wel eens bij jezelf? Of herken je in dit personage?
Ja, waarschijnlijk wel, hè. Anders zou ik dat niet kiezen. Nee, ik kan eindeloos in mezelf praten, ja.
En waar gaat dat dan? Zijn er ook overkoepelende thema's te vinden?
Ja, natuurlijk. Dat je elke keer over... Ja, ik denk het wel, ja.
Hoe formuleer je die naar jezelf toe?
Die dingen die ik in mijn hoofd heb?
Ja.
God, Jezus, dat is toch wel heel moeilijk om dat nu te vragen.
Namelijk, ik weet bij mij wel. Dus...
Doe eens, als jij dat een poging doet, kan ik...
Nee, ik heb dus de hele tijd de dingen die blijven herhalen zijn... als dit dan dat. Dat de hele tijd. Dus als dit
gebeurt, ik dit doe, dan...
Dan zou ik dat ook moeten doen. Of als ik dit heb gedaan, dan moet ik dat doen.
Ik heb eerder gedacht van, hoe komt het nou dat ik alweer in deze situatie verzeild ben geraakt, terwijl ik weet dat ik er niet in wil zitten?
Dus je probeert terug te denken?
Ja, of hoe komt het nou dat ik, terwijl ik me net een half uur geleden nog gewoon heel vrolijk of zeker voelde, dat nu opeens volledig verdwenen is en weg? En wat is er nou iets gebeurd?
Probeer naar de...
Of speel... Dus nee, ik herken eigenlijk al die... Ik herken ze bijna letterlijk, hoor, die Lucien Leuwen heeft. Die dan ook afvraagt, heb ik nou iets... heb ik mezelf nou bij wijze van spreken bedrogen toen ik een half uur geleden nog zo vrolijk was? Ben ik dat dan? Die zo geestig en geanimeerd op hier aan de bar in de Richel... of bij hem dan op al die salonavonden... aan het tetteren was, zoals we dat dan nu noemen. Of, nou ja, gewoon, je probeert eigenlijk de gedachten over je uiterlijke optreden naar anderen toe en hoe zich dat verhoudt met wat je zelf denkt. En of een van twee eventueel meer of minder waar zou zijn, ja, waarvan ik eigenlijk denk dat dat niet per se zo is.
Dat ze meer of minder waar zijn?
Nee, dat denk ik eigenlijk niet.
De sombere en de vrolijke.
Ja, maar ook niet de gedachten die je overkomen die je in jezelf hebt... en die je bijvoorbeeld hardop uitspreekt in een gesprek. Die zijn allebei wel van jou, denk ik. Alleen die hebben soms helemaal niks met elkaar te maken. Nee. Omdat die van een hele andere gevoeligheid gebruik maken. Ik bedoel, ik denk echt niet zo in mezelf zoals ik nu met jullie aan het praten ben. Terwijl ik toch wel echt een beetje probeer hardop te formuleren.
Je leest in ieder geval wel boeken waar dat dus wel veel gebeurt. En ook, je zei dat je ook wel andere Franse schrijvers uit die tijd leest.
Ja, ik heb ook Balzac heb ik
heel veel gelezen. Precies, dat is toch ook wel. Ja, ja. Hoewel die natuurlijk wel anders schrijft dan Stendhal, maar
ja. Balzac is heel smakelijk, maar dat vind ik zo smakelijk als ik Dostojevski ook heel smakelijk vind, omdat het zo veel en vol is en weet ik veel wat. Maar op de een of andere manier, ik vind dat Stendhal vind ik zo gevoelig. Ja, dat vind ik gewoon heel gevoelig. En dat vind ik bij Balzac absoluut niet. Dat vind ik gewoon heel mooi, of heel grappig, of heel vol, of fantasierijk. Terwijl dit is gewoon,
ja. En zijn het dan, is het dan dat personage wat je dan eigenlijk constant ziet proberen, wat eigenlijk ook wel heel erg typerend is voor de romantiek, als ik het goed heb. Dat je ook weer naar iets streeft, maar dat het eigenlijk ook altijd mislukt en met dat weten ook maar weer doorgaat.
Ja.
Maar het tegelijkertijd zijn er ook heel veel van die hele mooie thema's in, van die heel vaak over zuiverheid en ook over de liefde en dat soort dingen. Maar zijn het dan die thema's of is het dat toch een beetje dat cynische wat er volgens mij wel in zit?
Ja, wat bedoel je dan? Waar haal je dat cynische uit dan? Want het is grappig, jij zei dat net ook al een woord. En raar als je dat woord noemt, dan het lijkt net alsof ik dat woord helemaal niet echt. Alsof ik dat niet in mijn vocabulaire zit.
Nou, het zat, weet ook niet het of zat ik het zelf in het boek in, van Melville. Toen las je het op. Toen was het een van de personages die dat zei.
Oh, die zei dat. Ja. Oh ja, niet zo cynisch. Ja. Dat zei de barbier. Ja. Dat klopt, omdat die barbier die ging allerlei dingen bedenken. En toen zei hij niet zo cynisch. We hebben net een mooie afspraak gemaakt en nu bent u al aan het denken dat het mislukt.
Ja, dus toen begon ik een beetje te denken aan wiens kant sta jij of zo.
Van, niet aan de cynicus. Ik ben niet de cynicus. Nee, zeker niet.
Maar deze, het zijn niet per se hele hoopvolle verhalen van die Fransen.
Nee, dat klopt. Maar ik ben ook niet de optimist. Dus
ben je dan de realist? Een beetje van beide.
Maar je zet je nou voor af tegen die cynist.
Ja, dat cynisme weet ik niet. Ja, wat heb je daaraan? Dat is toch destructief, lijkt me. Ik ben ook niet. Ik zou ongetwijfeld ook wel allerlei destructieve neigingen hebben, maar
Wat mij opviel is dat al die drie de boeken niet echt heel recente boeken zijn.
Wacht op Godot is wel, dat is het meest recent, hè?
Ja.
Ja.
Maar ook uit de vorige eeuw en die andere twee uit de 19e eeuw.
Ja. Dat klopt.
Lees je wel recent werk of?
Ja, ik ben net begonnen aan de nieuwste van Salman Rushdie bijvoorbeeld. Maar toen dacht ik, waarschijnlijk helaas, dat vind ik dan haast zonde van dat boek, dit niet uitlezen. Jawel, ik lees ook wel nieuw werk, ja. Jawel.
En welke?
Maar ik heb me, vreemd genoeg, als ik aan mijn lievelingsboeken moet denken, zijn die allemaal wel iets verder weg. Hm. Ja. Zijn wel in andere tijd geschreven, denk ik.
Omdat je er ook een soort van afstand toe kan nemen?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien.
Of juist niet.
Misschien wel, ja.
Want de omgeving bij Lucien, van hem, is het natuurlijk heel anders dan onze omgeving. Ofzo.
Ja, maar dat vind ik er dan zo leuk aan. Dat het zoveel over onze omgeving zegt. Omdat wat ik net zei, omdat ik dan echt werkelijk verbaasd ben. Dat ik denk, dat is gewoon in die tijd, hè, waarin deze man dat allemaal heeft opgeschreven, ontstond er een manier van naar de maatschappij kijken en die ook op die manier te organiseren, waar wij gewoon wat voor ons, wat nog steeds zo is. En dat vind ik wel onvoorstelbaar. Ik denk dat vind ik ook onvoorstelbaar van heel veel toneelstukken spelen die al oud zijn, om te ontdekken dat, ik bedoel, dit is dan 200 jaar oud of zo, dat Lucien Leuven?
Ja.
Zoiets?
Ja, ik ben dat zo slecht in jaartallen. Begin 19e eeuw schreef hij.
Ja.
Dus 18.
Ja. En ik vind het, ik kan het helemaal volgen. Ik bedoel, in 200 jaar is de manier van denken, wat mij betreft, dus niet veranderd. Want ik vind het super modern. Of tenminste, er zullen ongetwijfeld ook heel veel schrijvers toen geweest zijn die absoluut niet zo modern waren als hij. Dus hij zal ook wel.
Maar kan je het beter volgen dan Samuel Rushdie? Snap je beter waar hij het over heeft?
Ja, dit wel, ja. Ja, zeker, ja. Maar ik heb maar, het is ook heel grappig, misschien dat ik ook wel heel erg dichtbij lees. Want ook dit gaat om een bepaald, nou, ik weet niet. Ik heb eigenlijk maar één boek van Simon Rushdie wat ik ongelooflijk mooi vond. Dat was Shalimar de Clown. Maar dat ging ook weer over toneelspelers, gedeeltelijk. En dat ging over de, hoe heet het, de Twin Tower attack. Maar dat speelde zich dan weer af in India, in de tijd dat, dat voorheen de, nou wat zal het geweest zijn, de moslims en de hindoes zich in één dorp verenigden als de toneelspelers en de koks. En dan waren de moslims de koks en de hindoes de toneelspelers, of net andersom. En die hadden elkaar nodig, weet je wel. Dus die, want als er werd toneel gespeeld, moest er ook gegeten worden. En op een gegeven moment raakten die twee dus uit elkaar. Dat is heel mooi beschreven. En toen heb ik nog wel vaker dingen van hem geprobeerd te lezen. Ja, soms wel, maar heel vaak vind ik het gewoon te moeilijk. Vind ik het te mystiek.
Ja, afgelopen week is de aanslag in Parijs geweest.
Ja.
Dat, bij mij heeft dat de hele week toch ook wel door mijn hoofd gezongen of zo. Toen ik jou vroeg of je je favoriete fragmenten mee wilde nemen.
Oh ja, ja. Dan
zong het niet gelijk door je hoofd. Van, ik
nee, 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 absoluut niet, nee. Nee, dan denk ik echt alleen aan...
En juist iets wat je wegneemt daaruit.
Nee, ook niet per se. Nou, voor mij gaat dat Godot, daarom wil ik dat nu doen. Voor mij gaat het Godot alleen maar over vluchtelingen. Dat gaat trouwens, nou doen we net alsof wat er in Parijs gebeurt over vluchtelingen gaat. Dat vind ik zo verwarrend ook. Raar eigenlijk, hè? Dat gaat over terrorisme.
Nou ja, is dat niet, in ieder geval, dat kan toch, dat is ook een beetje onderdeel van het plan, toch?
Want ja, een beetje wel,
zorgt
ja.
Ervoor dat je niet meer een eenheid bent als Europa of als land.
Ja,
of als
ja natuurlijk. Die twee gebeurtenissen hebben natuurlijk wel veel met elkaar te maken. Maar alleen soms... Ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Wat vroeg je nou aan me?
Nou ja, dus bij mij zong het dus de hele week door mijn hoofd, die aanslagen in Parijs. En ik vond het eerder ook verlammend werken. Maar dan per se positiever.
Dat weet ik ook niet zo goed.
Maar wat die Fransen, of ik noem het steeds de Fransen, maar ja. Stendhal, maar ook zijn tijdgenoten toch ook wel hebben, is dat zij inderdaad, wat je ook zei, heel erg die veranderende maatschappij ook wel beschrijven. Heel erg vanuit één mens, waardoor het ook tastbaarder wordt dan dat, hè, dat is een hele algemene term. Je ziet dan meer hoe het is voor iemand om in zo'n veranderende tijd te leven.
Dus... Ja, dat is het gedeelte. Maar hij treft de wereld gewoon aan zoals hij hem aantreft. Hè? Dus ja. Voor hem is het gewoon, oh, dit is het dus blijkbaar. Alleen Stendhal, die is natuurlijk een heel stuk ouder dan zijn personage. En die schrijft daartussendoor allerlei politieke observaties. Hij beschrijft gewoon een volledig corrupt, burgerlijk milieu. Waarin dan de adel dan heeft plaats moeten maken voor een andere elite. Maar dat is gewoon knoeperd hard. En het rare is eigenlijk als er zulke ontwrichtende dingen bij wijze van spreken gebeuren, zoals in Parijs of zoiets, of nu het feit dat er nu zo eindeloos over wordt bespiegeld ook, heb ik niet per se de neiging om dat ook nog te gaan doen. En zeker niet als jij mij de vraag stelt, wil je drie fragmenten meenemen? Dan kies ik volgens mij, snap je, maar misschien ontkom je er niet aan, ik weet het niet zo goed. Dan hooguit per ongeluk.
Ja. Ja, maar wij zijn nu een stuk aan het schrijven.
Ja.
En toch, dan heb je alle vrijheid om alles op te schrijven of zo.
Ja.
Of je bent iets aan het maken en je hebt alle vrijheid om iets te maken. Dan heb je ook misschien wel verantwoordelijkheid om er iets over te zeggen. Of misschien niet, maar...
Ja, gek is dat, hè? Dat weet ik niet zo goed.
Ja, want even terug naar die boeken te gaan. Als je dan Beckett ga je doen. En dat boek heb je al vaak gelezen, of die tekst.
Ja.
Wat wil je daar dan mee gaan zeggen? Ga je dan inderdaad heel erg nadenken over de actualiteit waar jij het misschien een beetje hebt? Of moet het daar aan resoneren voor jou?
Nou, nee, kijk, dat is nou net een voorbeeld dat opeens nu komt opduiken weer. En dat heb ik al vaker wel weer. En dat heeft nu al zoveel actualiteit in zich, omdat ik daar alleen maar allerlei dingen in horen resoneren die gaan over vluchtelingenproblematiek.
Dus nu wordt het tijd, zeg maar.
Dus als je dat stuk nu gaat spelen, dan krijg je dat feitelijk allemaal erbij. Dus daarom, zo werkt volgens mij repertoire. Dus Wachten op Godot, dat ging toen ze het ging spelen, toen het net uitkwam, ging dat heel erg over men dacht dat Godot zal over God gaan en zo. Het gaat ook heel veel over de Bijbel en over God en over dat het geloof, het probeert dat aan te tasten. Kan ik die Godot niet anders zien dan een mensensmokkelaar, die twee mensen een eindje verder moet zien te helpen. Goedschiks of kwaadschiks, dat doet er niet toe, maar het gaat over die twee mensen die dus geholpen moeten worden. En het stukje wat ik net las, die dus ook vervolgens ook nog weer iemand anders zouden moeten helpen. Wie is er nou eigenlijk... kan je eigenlijk wel zeggen wie slachtoffer en... zij zijn dus zelfs als slachtoffer ook nog eventueel weer dader op het moment dat ze hem laten liggen. Snap je? Maar daar gaat het wat mij betreft alleen maar over in eerste instantie. Dus daar hoop je misschien als we het zouden doen nu ook weer een beetje van af te komen. Want het gaat tegelijkertijd ook gewoon over toneelspelen.
Ja.
En over het feit dat je maar elke keer moet herhalen en moet blijven. En de volgende dag weer. En de volgende dag weer. En elke keer, snap je, dus het gaat natuurlijk over veel meer. En het gaat natuurlijk ook over God en ook over dat. Maar ik denk dat als je nu zou spelen, dat er veel meer boven komt. En daarom is wat ik heel interessant vind, dat is die eerste... Je zou het helemaal opnieuw weer moeten vertalen eigenlijk. Ik weet niet of we dat dan ook wel de tijd voor hebben of de zin hebben om te doen. Maar de eerste zin van Godot, die is hier vertaald door Jacoba van Velden met het heeft geen zin. En ik geloof dat het in het Engels is nothing to be done. En dat komt ook heel vaak terug. Dus het raar is dat zij bij al die andere vertalingen, bij die andere keren als een nothing to be done of what to do, weet je wel, wat gaan we dan nu doen of wat er is niks te doen, heeft ze het wel vertaald met niks te doen of er is niks aan te doen. Maar in dit geval zou ik zeker niet zeggen het heeft geen zin, want dat heeft veel meer dat idee toen er bestaat geen God en het leven heeft geen zin. En vanuit die gedachte in de jaren 60 toen ze dit speelde, denk ik, wat was het, jaren 60 geloof ik, was dat bij wijze van spreken de filosofische uitspraak, het heeft geen zin. En op dit moment zou ik dus eerder zeggen, niets aan te doen. Oftewel, de problemen die wij nu op ons afkomen, die lijken soms zo groot dat wij alleen maar kunnen denken, we kunnen er niks aan doen. Ja. Er is ook niks aan te doen. Het is misschien al te laat. Misschien is de aarde al zover opgewarmd dat we eigenlijk alleen nog maar schijngevecht aan het voeren zijn. Dus dat is een hele andere vorm van apocalyptisch denken dan in die tijd toen de christelijke maatschappij werden gezaagd. En dat men dacht van, maar wat hebben we dan nog?
Ja.
Snap je? Dus in die zin, dat vind ik... In die zin, als het dus tijd over dingen gaat, is dat wel heel interessant om het gewoon nog een keer te doen en nog een keer. En in die zin is herlezen ook al heel erg... ook wel heel bijzonder, denk ik. Omdat je daar toch elke keer wel weer nieuwe ontdekkingen in kan doen.
Ik ben wel benieuwd, welk boek ga je binnenkort herlezen?
Ik moet dus nu Lucien Leuwen weer gaan herlezen, dat stukje. Maar dat... Nee, ik had laatst, wat wou ik weer gaan herlezen? Het Rood en het Zwart van Stendhal wil ik weer herlezen. En ik had nog iets wat ik wou herlezen laatst. Dan ben ik even vergeten. Voor het plezier. Zeker ook De Graaf van Monte Cristo. Maar ja, dat is gewoon voor op vakantie.
Het is niet zo dat je nog één keer over die aanslagen... Het is niet zo dat je dacht, ik moet dat nog een keer herlezen, want dat doet me eraan denken.
Nee.
Nee.
Ik vind...
Heb je dat wel eens bij... Als je iets, als
ik,
je...
ik moet veel aan dit soort dingen... Ik moet altijd heel veel aan Krauss denken bij alle gebeurtenissen die zoveel impact hebben op ons dagelijks leven. We hebben de laatste dagen de mensheid van Karl Krauss gedaan. En die heeft de Eerste Wereldoorlog beschreven vanuit een heel specifieke blik. Namelijk hoe taal eigenlijk aan de vooravond of tijdens zo'n gewelddadige episode... hoe taal daarin eigenlijk... hij zegt die woorden zijn even dodelijk als kogels... omdat ze zulke zware gevolgen hebben. Omdat ze wederom weer worden gebruikt om te misleiden. De bedoelde hoeveelheid oorlogsretoriek die op dit moment wordt gebezigd tussen neus en lippen door. Waar, ja, ik kan er eigenlijk heel slecht tegen. Dus ik kan er alleen maar. Dus in die zin ben ik eigenlijk veel meer bezig met hoe het verwerkt wordt. En hoe ik daar zelf autonoom in kan blijven zonder me mee te laten sleuren met allerlei gevoelens. Ik bedoel, dat stond hier ook, hè, over kunnen we hem helpen. Op een gegeven moment het woord massa in dat Beckett. Ik weet niet meer in welke context dat was. Maar zijn er nog andere mensen? Ja, massa's. En zo voel ik het ook. Ik voel dat er hoeft maar dit te gebeuren. En opeens is er een soort van, ja, een soort van collectief verwerken allemaal, waar ik echt helemaal niet tegen kan. Omdat ik bang ben mezelf dan te verliezen, denk ik, of zo. Tenzij het zo is dat je natuurlijk werkelijk zelf echt met geweld wordt geconfronteerd. Want het is nog steeds in hoge mate abstract. En hoe ik zou reageren, dat vraag ik me wel af. Dus ik denk nu niet van wat zou ik nou nu moeten maken nu dit bezig is. Ik denk eerder, zou ik nog in staat zijn om toneel te maken? Of weet ik van wat op het moment dat er werkelijk dat je werkelijk in een situatie komt dat je je leven niet zeker bent doordat het geweld zo dichtbij is gekomen of wel letterlijk recht voor je staat. Dat zou ik niet weten. Dat zou ik echt niet weten. Durf ik echt niet op mezelf, van mezelf op aan dat ik dan nog denk dat toneelspelen nog wel zin heeft om te doen. Maar misschien ook juist weer wel. Geen flauw idee. Daar kan ik totaal niet op anticiperen.
Dat is dan eigenlijk een van de monoloog interieurs die je dan hebt. Zoals waar we het
dit wat
van.
Ik nu doe. Ja. Ja, maar dit is dan wel een eentje die,
niet direct op jezelf betrekking. Ja.
Nee, de meeste monoloog interieurs gaan over hele stomme dingen. Die gewoon gaat van waarom je zo reageert als je reageert. Of denkt als je denkt en voelt wat je voelt. Maar dit gaat over hoe je je moet verhouden ten opzichte van de buitenwereld. Heb ik ook enorme monoloog interieurs over. Maar ja, het spijt me zeer, maar die gaan dan toch heel vaak over hoe ik me ten opzichte van de toneelbuitenwereld moet verhouden. Want dat is mijn dagelijkse werkelijkheid.
Voeg je je daartoe? Net zoals Lucien zich eigenlijk ook voegt naar een, je noemde het corrupte toestand. Of niet dat dit corrupt is, maar heb je het gevoel dat je net als Lucien dat ook soms doet?
Weet ik niet zo goed. Ja, ik denk het eigenlijk wel op bepaalde manieren. Maar niet om kwaad te doen. Dat geloof ik niet. Weet ik niet, hoop ik niet. Maar ja, kijk, in zekere zin, als wij toneel maken met elkaar, dan vormen we een klein gezelschap of een klein, ja, dat is een kleine manier van samenleven. En die sluit ook heel veel mensen uit. Namelijk die niet mee op het toneel staan, bijvoorbeeld. Ja. Of die hele andere ideeën over toneel hebben, waar we ons lekker tegenaf kunnen gaan zetten. En de vrijheden die wij ons permitteren, zowel in denken als in consumeren en weet ik veel wat. Ja, misschien is dat, heeft dat ook wel bepaalde corrupte trekken. We gunnen alles aan de mensen dicht in onze nabijheid, zoiets. Dus,
het klinkt ook wel circles, ja. Een beetje als die utopie van Melville op dat eilandje.
Het collectief.
Ja.
Ja, maar die bestaan natuurlijk niet. Dus in zoverre is het. Nee, ik geloof niet dat. Dus ik heb misschien wel een hang naar romantiek, maar ik geloof niet dat ik denk dat het echt bestaat.
Bedankt, Vincent, voor het gesprek.
Nou, graag gedaan.
Vincent van den Berg was de gast. En samen met Suzanne Visser interviewde ik Jochem Veenstra hem. Bedankt.